Ter inleiding op de zesde bedeling gaan we weer terug naar Efeze 1, vers 10, eigenlijk vers 9 en 10, versen die we al eerder besproken hebben. Daar wordt gezegd dat God ons bekend heeft gemaakt de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En deze verse hebben we in de tijd aangehaald ook bij de bespreking van de vijfde bedeling, omdat nou eenmaal in deze versen gesproken wordt feitelijk over twee bedelingen. Eén wordt er met name genoemd en de andere wordt niet met name genoemd, maar die gaat eraan vooraf. De hier met name genoemde bedeling is die van de volheid der tijden. En de zaak is dat hier in deze verse gesproken wordt over Gods werk in de tijd vanaf dat dit geschreven werd, zal ik maar zeggen, vanaf de dagen van Paulus en de apostelen, en vanaf die tijd tot in de bedeling van de volheid der tijden. En het punt is, en we hebben dat gezien, daar gaat dan nog één bedeling eerst aan vooraf, dat is in de eerste plaats dan de bedeling van de genade, of ook wel genoemd de bedeling van de verborgenheid, die genoemd wordt met deze beide namen in Efeze 3. We hebben dat allemaal besproken. En op deze bedeling van de genade volgt dan de bedeling van de volheid der tijden die hier wordt aangehaald. Voor de volledigheid zeg ik er maar bij dat in de mij bekende bedelingsschema's nooit sprake is van de bedeling van de volheid der tijden. Eenvoudig omdat men daar geen raad mee weet. Men kan hem nergens inpassen. Het is u misschien niet ontgaan dat in de meest gebruikelijke schema's, dat is dan met name het bedelingsschema zoals in de tijd gepubliceerd door Dr. Schofield, dat daarin de tegenwoordige bedeling meteen overgaat in de duizend jaar, in het zogenaamde duizendjarig rijk. En daarin wordt de tegenwoordige bedeling van de genade gerekend als zesde bedeling, waarna nog slechts volgt de zevende, die van de duizend jaren. En daardoor is er geen ruimte in zo'n schema voor een bedeling van de volheid der tijden. Die zult u daar ook vergeefs in zoeken. En dat is jammer, want het is notabene één van de twee bedelingen die in de Bijbel met name genoemd worden. Want er zijn er maar twee die als bedeling met naam in de Bijbel genoemd worden. Dat is in de eerste plaats de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1 vers 10, hier dus. En de andere is de bedeling van de genade, dan wel de bedeling van de verborgenheid uit Efeze 3. En het is wel jammer dat notabene de helft van alle met name genoemde bedelingen dan niet voorkomt in een gepubliceerd bedelingsschema. Dat is wat vervelend natuurlijk. Maar we zitten hier nou eenmaal in de toekomst, in de profetieën, en het moet duidelijk zijn dat de profetieën nou bepaald niet het eenvoudigste deel uitmaken van de Bijbelboeken, van de Bijbelse waarheden. Vandaar dat er veel verwarring en veel misverstand over bestaat. En verder is het ook duidelijk dat als we één keer in de heilshistorie een fout maken, dat wil zeggen we begrijpen onderweg iets niet, dan zal blijken dat al wat er verder volgt ook niet meer begrepen wordt. En dat is het grote probleem. Ik zeg dat niet als een verwijt of ook niet uit arrogantie of iets dergelijks van wij weten het lekker beter. Maar ik zeg dat opdat u gewaarschuwd zou zijn. En aan de andere kant zeg ik dat om de andere verklaarders te vergoelijken. Dat wil zeggen om het voor hen op te nemen. Het is nou eenmaal geen eenvoudige materie. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Maar aan de andere kant is het zo dat de bestudering van de profetieën staat of valt met het onderkennen van deze zesde bedeling. Deze bedeling van de volheid der tijden. En ik kan u wel zeggen dat, nou laat ik eens bij wat bekends aansluiten. Laat ik eens aansluiten bij de boeken van Herlinsie. Wel, ik kan u wel zeggen dat de boeken van Herlinsie en de inhoud van die boeken in feite aansluit bij de geschriften, de bijbelstudieliteratuur die al gepubliceerd werd in de vorige eeuw. En daarin, in de boeken van Lindsay, vind je in feite ook helemaal niks nieuws. Dat claimt hij ook niet, dus ik mag het rustig zeggen. Het mag dan voor heel wat van zijn lezers nieuw geweest zijn. Dat is ongetwijfeld zo. Dat is een grote verdienste van die man geweest om die boeken te schrijven zodanig dat ze onder een breed publiek verkocht en bovendien nog gelezen werden. Maar het neemt niet weg dat wat hij daarin schrijft bepaald niet nieuw was. En dat claimt hij ook niet. Integendeel, u zult meteen zien als u de literatuurlijst nazoekt die hij opgeeft. Achterin bijvoorbeeld De planeet die aarde heette. Zult u zien dat hij daar literatuur aanhaalt uit de vorige eeuw en misschien dan nog het begin van deze eeuw. En dan hebben we het wel zo ongeveer gehad. Want het komt erop neer, en dat wil ik zeggen, dat in de loop van die tijden helemaal geen vordering gemaakt is met de bestudering van de profetieën. Dat wil niet zeggen dat men ze niet bestudeerd heeft. Het wil alleen zeggen dat men niet tot ontwikkeling is gekomen. Niet beter of vernieuwde inzicht heeft gekregen in de problemen die men had meer dan 100 jaar geleden. Die bestonden en bestaan in zekere zin nog. Het zijn altijd dezelfde problemen die men tegenkomt. Problemen rond de ware aard van een herstel van de Joodse staat in Palestina. Althans, het aanvankelijk herstel van de Joodse staat in Palestina. De vraag is dan, hoe zou dat tot stand komen? Dat is punt 1. En punt 2 is dat de wil van God? Ja of nee? En er wordt tot vandaag aan de dag over ruzie gemaakt, zal ik maar zeggen. Omdat men daar niet verder is gekomen. Verder stond in die dagen, dus in de vorige eeuw al ter discussie of het eigenlijk wel waar was dat de gemeente de bruid was van Christus. Stond ter discussie. Dat betekent dat natuurlijk de meerderheid geloofde dat, omdat het nou eenmaal de traditionele leer is, zelfs van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus dat is nou eenmaal de oude klassieke leer daaromtrent binnen het christendom. Maar ook in die dagen waren er heel wat die dat niet hebben zien zitten, omdat ze dat in de Bijbel niet terug kunnen vinden. En het resultaat is dan dat daar discussie over bestaat. En die discussie wordt tot vandaag aan de dag gevoerd. Al moet ik er meteen bij zeggen dat er vandaag ook mensen zijn die daar voor het eerst van horen en die zeggen, dat is heel schokkend wat ik nu gehoord heb, dat de gemeente niet de bruid zou zijn. Maar dat kan ik ook niet helpen. Dat is geen nieuwe gedachte, dat is een oude gedachte. Maar ik zeg er maar weer bij, men heeft vooruitgang geboekt, laat ik het zo zeggen, in de bestudering van de profetieën. En dat komt gewoon omdat er een paar essentiële misverstanden waren, waardoor men niet verder kan. Dat is hetzelfde verhaal als dat je met een kruiswoordpuzzel bezig bent en er ligt een stukje verkeerd. Daar kun je dagen naar zoeken. Dan zoek je een stukje, maar het ligt er al, maar op een andere plek. En dan kom je dus niet meer uit. Dezelfde fout kun je maken met de doorloper, een kruiswoordraadsel, dus een doorloper. Hè? Als je dat verkeerd hebt ingevuld, kom je er nooit meer uit. Als je een woord te kort hebt ingevuld, terwijl het een heel lang woord moest zijn, zal ik maar zeggen, dan mag het woord op zich juist zijn, maar het verhaal klopt dan niet meer en de zaak sluit niet meer. Je maakt er geen vorderingen meer. Het enige is terug, hè, bepaalde dingen alsnog weer controleren, weer loshalen, kijken of het wel zo was, enzovoorts. En dat is ook wat de schrift zegt. Alle schrift is ingegeven, is door God ingegeven en is nuttig, onder andere tot reproof, staat er in het Engels, tot wederlegging, zeggen wij dan in het Nederlands. Maar dat betekent gewoon dat men het opnieuw zou neerleggen, tot wederlegging. Wij denken dat dat een tegenwerping is, een wederlegging, maar dat is niet zo. Een wederlegging is in de brief van Timotheus een opnieuw neerleggen, een opnieuw bewijzen. En dat moet altijd. Daar zijn wij ook trouwens dagelijks mee bezig. En zelfs als we vanavond gaan praten over deze zesde bedeling, neem ik aan dat een deel van u dat al wel eens eerder gehoord heeft. Maar het is nooit weg om daar weer opnieuw bij stil te staan, om opnieuw zich te realiseren waar het vandaan komt, waar het in de schrift staat. En dat is van het allergrootste belang. Nou goed, wat ik dus nou aan het uitleggen ben, is dat wat u nu gaat horen over deze zesde bedeling, dat hoort u eigenlijk nergens, dat kan ik ook niet helpen. Maar zo is het nou eenmaal. Men heeft die bedeling gemist om een of andere reden. Men is ergens onderweg de draad kwijtgeraakt. En men denkt dat op een of andere wijze, vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaar, dat het maar een heel korte tijd is die ook geen bedeling genoemd wordt, die ook niet als bedeling gerekend wordt. En dat is het dan. En het probleem is dan, en dat is ook het grote probleem wat u heel gemakkelijk terugvindt in de boeken van Helinci, maar in alle andere schrijvers uit dezelfde richting, dat namelijk er zo ontzettend veel moet gebeuren, terwijl men er eigenlijk helemaal geen tijd voor heeft. Het past nergens meer in. Het kan nergens meer tussen. Nou, dat is het probleem waarvoor men staat. En het probleem dat laat zich heel eenvoudig oplossen wanneer we zien dat er tussen de tegenwoordige bedeling van de genade en het aanbreken van de 1000 jaren een complete bedeling zit, die weliswaar erg kort is, maar dan toch altijd nog 40 jaren duurt. En ik hoop u dat te laten zien. 40 jaren dus, vanaf de opname van de gemeente tot aan het binden van Satan en dus tot aan het begin van de 1000 jaren. Ik heb er ook niet de minste twijfel over en ik zal proberen u dat te laten zien. Het gaat erom dus dat die bedeling van de volheid der tijden niet het 1000-jarig rijk is. Laat staan een nieuwe schepping. Integendeel, het maakt die bedeling van de volheid der tijden maakt zelfs deel uit van de verborgenheid. Dat staat er ook in vers 9. Hè? Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil om tot in, want ik heb dat woord al eens uitgelegd, om tot in of tot en met, of tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat betekent dat deze tegenwoordige bedeling van de genade deel uitmaakt van de verborgenheid, maar dat betekent ook dat deze nog toekomstige bedeling van de volheid der tijden deel uitmaakt van de verborgenheid. Het verhaal is vrij eenvoudig en ik zal het maar weer op het bord schrijven. Het heeft mij weinig tijd en nu kunt u de hele avond tegenaan kijken, dus nooit weg. Het verhaal is namelijk dat in de tijd, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, wat ik altijd zo weergeef met een kruis en weer een pijltje zo, hè, dat na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus feitelijk het Messiaanse Rijk zou beginnen, zo was het aangekondigd en zo is het ook gebeurd, met die verstande dat het bleek niet een aards koninkrijk te zijn zoals men eigenlijk verwachtte, maar het bleek zo te zijn dat het aardse koninkrijk uitgesteld is in zekere zin tot in de toekomst. Het woord uitstel wordt in dat verband in de Statenvertaling dan ook inderdaad gebruikt in Openbaring 10, misschien dat ik het vanavond nog even aanwijs. Maar de zaak is dat het op aardig openbare koninkrijk, de 1000 jaar om zo te zeggen, dat nog steeds ligt in de toekomst en dat we in afwachting daarvan te maken hebben met een koninkrijk wat in de hemel verborgen is. Omdat de koning zich nou eenmaal in de hemel heeft verborgen. En dat is een periode waarin wij leven vandaag de dag. En die periode wordt genoemd de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is een bekende Bijbelse term, komt zeer dikwijls voor. Vooral in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kom je diezelfde verborgenheid ook voor. 120 keer heb ik eens een keer nageteld. Maar ik ga het nou maar niet met u langs. Hè. Dat neemt een beetje van, dat is ook niet aan de orde. Het gaat erom dus dat het koninkrijk verborgen is en pas in de toekomst zou geopenbaard worden. Toen Pilatus vroeg aan de Heer Jezus, bent u de koning der Joden en bent u, zijt gij een koning? Want dat vraagt hij hem. Dan zegt de Heer, ja inderdaad, gij zegt het. En als commentaar op waar het koninkrijk dan is, zegt de Heer dat het koninkrijk weliswaar komt. Maar hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat wil zeggen, het koninkrijk is er wel, het zou komen, maar het zou nu niet van hier zijn. Dus is het vandaar, dat is heel eenvoudig. Hè? Als het niet van hier is, is het vandaar. Kortom, het is niet van hier op de aarde, maar het is vandaar, namelijk in de hemel. En dan volgt die uitdrukking ook, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Niet van deze wereld. Het is er wel, maar het hoort bij een andere wereld. Voorlopig. Want het punt is dat wij te maken hebben met een verborgen koninkrijk, omdat de wereld de koning en het koninkrijk verwerkt. Daarom heeft de koning zich ook inderdaad uit de zijnen en uit de wereld teruggetrokken. Maar in de toekomst komt een tijd waarop hij opnieuw zijn koninkrijk op aarde zal brengen. En bij die gelegenheid zal er niet de mogelijkheid zijn voor de wereld om het te verwerpen. Die tolerantie van Gods wegen, die langmoedigheid van Gods wegen is het dan niet. Want die langmoedigheid heeft nou al bijna 2000 jaar geduurd, dat is de gedachte. Die langmoedigheid is er dan niet. Er zal dan ook geen uitstel meer zijn, zo staat het dan letterlijk in Openbaring 10. En dat betekent dat we in de toekomst een periode krijgen waarin dat verborgen koninkrijk ook wordt uitgebreid naar de aarde. Let wel, niet alleen dat het naar de aarde komt, maar je moet zeggen het wordt uitgebreid naar de aarde, want in de hemel blijft het uiteraard ook. Dat koninkrijk van de Messias is inderdaad een koninkrijk der hemelen. Het is inderdaad koninkrijk Gods. Het is inderdaad dus een koninkrijk met een troon in de hemel. Dat blijft ook zo, dat verandert uiteraard niet. Want anders zouden we te maken hebben met een vernedering van de koning in de toekomst. Dat is een beetje vreemd. Dan zou de wederkomst van Christus een vernedering zijn en dat is het niet. Integendeel, het is juist een uitbreiding van zijn verheerlijking, omdat het gaat om de uitbreiding van zijn koning van de hemel naar de aarde. Het is precies zoals het in het gebed van de bergrede geformuleerd wordt, namelijk uw koninkrijk. Komen, ik zeg er altijd meteen bij, dat betekent dat het er eerst al is, maar nog niet hier. Het is al ergens, anders kan het niet komen. Als het niet eerst bestaat, kan het niet komen. Er staat niet, uw koninkrijk worden opgericht. Maar er staat, uw koninkrijk komen. Dan bestaat het dus al wel, maar het moet ergens vandaan komen, namelijk uit de hemel naar de aarde. En dat het zo is, staat dan in de volgende zin. Namelijk, u wil geschieden. Dat is hetzelfde als uw koninkrijk komen, uiteraard. Heeft dezelfde uitwerking immers. U wil geschieden gelijk in de hemel, want daar is het eerst, alzo ook op de aarde. En dat komt precies overeen met dit vers hier, vers 10 van Efeze 1. De verborgenheid van Gods wil houdt namelijk in om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dus twee dingen. Eerst dat wat in de hemel is en dan wat op de aarde is. En ik heb het al eerder gezegd. De zaak is dat in deze tegenwoordige bedeling dat wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. En in de toekomst krijgen we dan dat in de zesde bedeling, hè. Dat in de zesde bedeling dat koninkrijk vanuit de hemel ook gevestigd wordt of geopenbaard wordt naar of op de aarde. En dat is precies wat er dus gebeurt tijdens de verborgenheid. Want de verborgenheid behelst dan twee bedelingen. Namelijk de bedeling van de genade en de bedeling van de volheid der tijden. En deze beide bedelingen samen heten de verborgenheid.
Maar als het koninkrijk komt, dan staat de zesde bedeling gewoon.
Nee, het punt is dat het koninkrijk komt in de zesde bedeling. Niet op een moment in de zesde bedeling, maar de hele zesde bedeling is de komst van het koninkrijk. Ik zal er nog even een paar namen bij zetten. Ik hoop dat u ze onthoudt of anders opschrijft. Maar ik geef u een paar Bijbelse uitdrukkingen. Ik zal er vandaag nog een paar meer noemen. Ik geef eerst een paar Bijbelse uitdrukkingen, namen dus, die deze perioden aanduiden. In de eerste plaats is het zo dat de hele periode van vijfde en zesde bedeling heet de verborgenheid. Gewoon de verborgenheid van Gods wil, de verborgenheid van het koninkrijk. Want als het koninkrijk niet meer verborgen is, is het geopenbaard. Maar dan zijn we de 1000 jaren, dus in de zevende bedeling. De moeilijkheid ontstaat doordat de verborgenheid, de hele periode van het verborgen koninkrijk, uiteenvalt in twee huishoudingen, twee bedelingen. De ene heet de bedeling, ik schrijf het woord bedeling niet op, want dat is het bord helemaal vol en het kost me tijd. Maar de eerste heet de bedeling van de genade. En de andere heet de bedeling van de volheid der tijden. En de moeilijkheid is dat de bedeling van de genade ook heet de bedeling van de verborgenheid. Zodat u ziet dat er verschil is tussen in tijd, het tijdrekenkundig verschil is, tussen verborgenheid en de bedeling van de verborgenheid. Want de verborgenheid duurt langer dan de bedeling der verborgenheid. En als u vindt dat dat wat ver gezocht is, dan moet ik er toch bij zeggen, zal ik er nog wat anders bij zeggen, dat ik zet hier de twee bedelingen naast elkaar, maar niet in de juiste verhouding. Want als je dat tijdrekenkundig op schaal zou moeten opschrijven, dan zou je die bedeling van de volheid der tijden helemaal niet meer kunnen zien. Dan zou u naast me moeten komen staan, hier vlak voor het bord, want dan is het zo'n stukje hier zo aan tent. Dat is dan de hele bedeling van de volheid der tijden. Want het verhaal is namelijk dat de hele periode van de verborgenheid, die duurt letterlijk op de profetische kalender van 360 dagen per jaar, duurt die 2033 jaar. Niet op onze kalender, ik zei op de profetische kalender waarop een jaar 360 dagen duurt. Dus ik noem geen jaartallen, ik noem alleen hoe lang het duurt, die hele verborgenheid. Vanaf dus de opstanding van Christus tot het begin van de 1000 jaar is 2033 jaren van 360 dagen. Nu, je hebt een week de tijd om het uit te rekenen. Nee? Als het een beetje wil, zal ik daarna zeggen dat het niet goed is. Nou goed, dat is wel moeilijk te maken, hè? Maar dat is 2033 jaar. Terwijl die laatste, die bedeling van de volheid der tijden, dat is maar 40 jaar. Dat is dus maar een fractie van het totaal. Het is dus eigenlijk 1993 jaren plus 40 jaren. Nou, die 40 die vallen weg als het ware tegen die 1993 jaren. Dat is haast te verwaarlozen tijdrekenkundig. Zover, als je zoveel mis zou rekenen, dan zou het nog zeggen, nou, je zat toch in de buurt, hè? Maar in werkelijkheid is dat dus een hele bedeling. Dus waar het om gaat is dat ver en veruit het grootste deel van de hele verborgenheid in beslag genomen wordt door de bedeling der verborgenheid. Wel, de bedeling der verborgenheid is eigenlijk de bedeling van de genade. Maar omdat die grootste deel, veruit het grootste deel van de verborgenheid in beslag neemt, heet hij dus eventueel ook de bedeling van de verborgenheid. En dat was de naam in Efeze 3 vers 9. Waar het vertaald was met gemeenschap der verborgenheid. Maar ik heb dat al eens een keer uitgelegd, dat vers, dus dat doe ik nou niet meer. Het gaat er dus om dat we hier een paar termen hebben. Verborgenheid voor de hele tijd van deze beide bedelingen. En bedeling van genade of bedeling van de verborgenheid voor de vijfde. En bedeling van de volheid der tijden voor de zesde. Maar ik zal u meteen nog een andere naam geven voor de zesde bedeling. Want die is er. In de Statenvertaling heet het dan gewoon toekomst. Zo heet het in het Nederlands. De toekomst des Heren. De toekomst des Heren. Wel, ik heb al eens gezegd, de toekomst heeft niks met toekomst te maken. Hoewel het op het moment nog in de toekomst ligt. En daarom lijkt het aardig te kloppen. Maar als mensen straks leven in de duizend jaren, dan heet die periode nog steeds de toekomst des Heren. En dan is geen toekomst meer, dan is het inmiddels verleden. Dus er klopt niks van. Het punt is ook dat het woord toekomst de vertaling is van het Griekse parousia. En dat betekent niks anders dan in het Nederlands presentie. Dus volstrekt hetzelfde woord. En presentie betekent aanwezigheid. Kortom, die hele bedeling van de volheid der tijden wordt genoemd de parousia des Heren. En dat betekent de aanwezigheid van de Heer. Het is de tijd namelijk waarin de Heer uitdrukkelijk aanwezig is en zich bemoeit met de gang van zaken op aarde. En dat is opmerkelijk om de eenvoudige reden dat hij dat vandaag de dag niet doet. Ja, daar krijg ik altijd discussies over. Of dat nou wel zo is of niet. Maar daar wil ik niet eens discussies over gaan maken, want het is een duidelijke zaak dat het zo is. God bemoeit zich niet met de gang van zaken op aarde, in principe niet. En als hij het al doet, want het kan natuurlijk wel, als hij het al doet, doet hij het zodanig dat wij er niks van merken. Dat wil zeggen, hij doet het in het verborgene, want wij leven in de bedeling waarin Christus en waarin de God zich verbergt. Dus als hij al wat doet, doet hij het in het verborgen. Het is hetzelfde verhaal, zeg ik altijd, als dat van het boek Esther, waarvan wij weten dat de Heer daar af en toe wel iets deed, hoewel niet helemaal duidelijk is wat, want het staat er niet bij en zelfs zijn naam wordt niet eens genoemd. Wel, wij onder elkaar, wij weten dat de Heer wat deed daar. Hoewel het iets eigenaardigs was, want de Heer werkt normaal zo niet, maar hij deed wel iets. Hij zorgde in ieder geval dat Israël niet uitgeroeid werd. Nou, veel is dat ook al niet. Het is niet veel, toch? Nee. Hij zorgt alleen dat het niet uitgeroeid werd. Maar dat is wat hij deed. En dat is ook ongeveer wat de Heer doet in deze tegenwoordige bedeling. Wat betreft de wereld. De Heer doet wel wat anders in de gelovigen, maar zelfs dat is verborgen. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat erom dat in de toekomende bedeling de Heer zich zal openbaren en zich dus uitdrukkelijk zal bezighouden met de gang van zaken op aarde. Het heet zijn presentie, zijn parousia. Zijn aanwezigheid. En die term wordt er in de Bijbel ook dikwijls daarvoor gebruikt. Maar als bedeling genoemd wordt, dan is het hier in Efeze 1, namelijk de bedeling van de volheid der tijden. Let wel, het gaat hier niet om de volheid van de tijden der heidenen, ook niet om de volheid der heidenen. Het zijn allemaal termen die men er wel eens bij sleept. Maar als je verwarring wil hebben, moet je dat vooral doen. Hè? Als je verwarring wil hebben, zeg ik, moet je dat doen. Als je dat niet wil, dan moet je die termen er niet bij halen, want het betekent volledig wat anders. Het gaat hier niet om volheid der heidenen, ook niet om tijden der heidenen. Het gaat om de volheid der tijden. Het punt is dat namelijk in die bedeling van de volheid der tijden allerlei tijden vol zullen zijn. Waaronder de tijden der heidenen, maar nog heel wat andere tijden meer. In ieder geval, onze tijd is dan vol, de tijd van de gemeente, daar begint het mee. Verder zijn de tijden van Daniel 9 vol, dat wil zeggen de periode van de 70 weken zijn dan vol, ik kom daar straks op terug. De tijd van Israël is daar dus feitelijk vol. En verder is daar de 2000 jaar vol, de tijd namelijk die geprofiteerd werd in Jozua 3. Ik noem ze maar even voor het geval dat u ze kent, en anders laat u het maar gewoon zitten. Het gaat erom dat alle lijnen uit de schrift, alle tijden en alle tijdrekeningen uit de schrift samenkomen in die korte bedeling van 40 jaar, waarin een einde gemaakt wordt aan alle menselijke heerschappij, en waar de heerschappij op zich genomen wordt door Christus zelf, door de Heer zelf. Er zijn nog enkele namen die in verband met die bedeling gebruikt worden, maar daar kom ik later op terug. Want ik ga eerst naar Daniel 9, voor de goede orde. Ik zal proberen zo nauwkeurig mogelijk een schema te geven, een tijdrekenkundig schema van deze bedeling. Want daarna is het heel wat eenvoudiger om de diverse details en de diverse gebeurtenissen daarin te laten zien. Dat is Daniel 9, waar tot Daniel gezegd wordt in vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Hier wordt een tijd gemeten, een tijdsperiode dus, gemeten, die zou verlopen tot aan het herstel van het koningshuis van David in Jeruzalem. Want daar gaat het over. Het zal u duidelijk zijn dat ik niet uitgebreid op de profetie zal ingaan, en zeker niet op het hele boek Daniel. Maar de algemene strekking van het boek Daniel is deze, dat in de dagen van Nebukadnezar, 606 voor onze jaartelling, toen werd Jeruzalem door Nebukadnezar voor de eerste maal veroverd. Hij zou daarna nog twee keer doen. En pas bij de derde keer werd Jeruzalem verwoest, in 587 voor onze jaartelling. Maar in 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor de eerste maal ingenomen door Nebukadnezar. Het was in het eerste jaar dan ook van Nebukadnezar. Bij die gelegenheid wordt Judea, dat wil zeggen het tweestammenrijk, feitelijk een provincie van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Van het koningshuis worden enige belangrijke figuren meegenomen, waaronder Daniel. Ze worden weggevoerd in ballingschap. Dat was nog niet de tijd van de ballingschap, want de ballingschap ging pas in bij de tweede verovering van Jeruzalem. 597 was dat. Het is een wat ingewikkeld verhaal, hè? Maar bij de eerste keer, in 606, werden enkelen, namelijk de edelen van het volk, werden meegenomen, waaronder Daniel en zijn drie vrienden. En Daniel behoorde tot het koninklijk huis. Hoe precies, weten wij niet, maar hij was een van de prinsen van Juda en dus van het koninklijk huis. Hij werd dus meegevoerd naar Babel. En hij had inderdaad nogal aanleg om koning te wezen. Dat blijkt wel, want in Babel, in het Babylonische Rijk, wordt hij, en zelfs later in het Mede-Persische Rijk, wordt hij de hoogste op één na, dan wel twee na in het Rijk. Hij komt dus heel ergens hoog aan het hof terecht. En het probleem wat Daniel heeft als gelovige, is dat hij geloofde in wat Jehovah, de God van Israël, gesproken had, namelijk dat het Davidische huis, althans een zoon van David, voor altijd, voor eeuwig dus, hè, op de troon zou zitten. Want dat was de belofte aan David in 2 Samuel 7. En in plaats van dat er gebeurde, gebeurden er nou heel andere dingen. Namelijk het koninkrijk werd eigenlijk van David en van zijn huis weggenomen. En Daniel zelf, die een van de erfgenamen van de troon was, die komt aan het hof in Babel terecht. Maar dat is toch heel wat anders dan dat hij op de troon zit in Jeruzalem. Nou, dat is het probleem wat Daniel feitelijk heeft. En dan is het zo dat aan Daniel door de Heer een reeks van profetieën gegeven worden. Elk van die profetieën neemt één hoofdstuk in het boek Daniel, dat is heel gemakkelijk. Het is natuurlijk heel gemakkelijk te volgen. En dan is het zo dat in deze profetieën wordt uitgelegd, nogal systematisch, hoe het rijk van Nebukadnezar aan zijn eind zou komen. Maar ook de ondergang van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar zou niet leiden tot de herstel van de troon van David in Jeruzalem. Integendeel, de ondergang van het Babylonische Rijk zou leiden tot de oprichting van het Medo-Persische Rijk. En het Medo-Persische Rijk zou opgevolgd worden door het Griekse Rijk. En het Griekse Rijk zou opgevolgd worden door het Romeinse Rijk. En zo komt er nog iets achteraan waar ik nou nog maar even niet op inga. Maar er zou nog het een en ander komen. En pas daarna, helemaal aan het eind van een hele reeks van wereldrijken, zou het koninkrijk aan niemand anders overgelaten worden dan aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen. Dat staat trouwens al in Daniël 2. Want in Daniël 2 krijgen we al een kort, maar krachtig overzicht. Daar houdt men meestal nog de draad vast. Want in Daniël 2 vinden we de profetie over dat beeld. In een droom van Nebukadnezar, het beeld met een gouden hoofd en een zilveren borst en een koper en ijzer. En weet je wel, zo gaat het verhaal verder. En dat beeld, dat wordt vergruizeld doordat er een steen op het beeld valt. Dan wel op de tenen van het beeld. Hoogstpijnlijke zaak overigens. En dat die steen die is zonder handen afgehouwen en die vernietigt het hele beeld. En de steen en het koninkrijk waardoor de steen wordt voorgesteld is uiteraard Christus. En het koninkrijk van de steen is dan ook het koninkrijk van Christus. En dat betekent dat uiteindelijk toch het koninkrijk terecht zal komen bij Israël. De zaak is nu dat de tijd waarin het koninkrijk van David of van Israël dus was weggenomen, heet de tijden der heidenen. Dat ging dus in bij het eerste jaar van Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling. Dan beginnen de tijden der heidenen. En ze duren tot aan het moment dat iemand uit het huis van David weer op de troon zou zitten. En wel definitief. En wie die iemand is, dat lijkt me voor ons niet twijfelachtig. Dat is uiteraard Christus. Dus vanaf het eerste jaar van Nebukadnezar tot op het moment dat Israël zich onderwerpt aan haar Messias, aan haar troonpretendent, wel die tijd heet de tijden der heidenen. En die tijden der heidenen zijn dan ook het onderwerp van de profetieën van Daniël. En het loopt dan uit op de komst van Christus en zijn troonsbestijging. Daar houdt dan ook meestal, daar houdt het boek Daniël op. Bij als Israël tot bekering komt. En hier wordt dan, hier in Daniël 9 gaat het dan om de tijd die dat zou duren. Hoe lang het zou duren voor het zover zou zijn. Want in andere hoofdstukken wordt gezegd hoe het zo zou komen. Hoe die dingen elkaar zouden opvolgen. Welke gebeurtenissen zich zouden afspelen. Maar in Daniël 9 wordt gezegd wanneer het zou gebeuren. Want ook dat hoort bij de Bijbelse profetie. En dan staat er dat er zijn bestemd 70 weken. Want zo heeft men het vertaald. 70 weken zijn bestemd over uw volk. De vertaling op zich is goed overigens, maar het woord voor week betekent ook gewoon 7. Hè? Zelfs, het lijkt zelfs op ons woord 7. Het is ons woord 7. Nou, gewoon sabbat. Hè? 70 sabbatten, 70 zevens zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Het leuke is dat wij weten dat deze weken die hier genoemd worden, zijn weken van jaren. Dat wil zeggen, het zijn geen weken van dagen. Het is niet 70 maal 7 dagen, maar het is 70 maal 7 jaar. Dat is op zich niks bijzonders, dus ook niet ver gezocht, omdat de term jaarweek zelfs in onze Statenvertaling voorkomt. Ik meen in Leviticus 25, als ik het goed heb. Ja, Leviticus 25 vers 8 is dat. Daar wordt gesproken over jaarweken, dus weken van jaren. Want elke periode van 7 jaar leidt immers tot het Sabbatjaar. En 7 van deze jaarweken, dat wel 7 maal 7 jaar, 7 van deze jaarweken leiden dan tot het 50ste en dus tot het jubeljaar. En u vindt dat allemaal in Leviticus 25. Dan wordt het in vers 8 het woord jaarweek ook inderdaad gebruikt. Bovendien vindt u het in Genesis 29. Het aardige verhaal van Laban en Jacob. Jacob die oom Laban dient en daarom graag met zijn oudste nicht wil trouwen. Nee, met de jongste nicht wil trouwen. En dan krijgt hij de oudste. En daar is hij nogal ontevreden over, maar helaas niks aan te doen. En jammer maar helaas, zeggen we in modern Nederlands tegenwoordig. Hè? Jammer maar helaas. Nou, en dan Dan zegt Laban, och Jacob, dat geeft dan niks, jongen. Vervul ook de week van deze, zegt hij, wijzend op Rachel. Vervul de week van deze. En er staat zelfs achteraan wat het betekent. Namelijk dat hij nog andere 7 jaar bij Laban zou blijven. Zodat in die verse uitdrukkelijk verklaard wordt dat de periode van 7 jaar gewoon week genoemd wordt. Vervul de week van deze en daarna staat er, vervul nog andere 7 jaar. En zo is het nou maar net. En als we hier een week tegenkomen, wel, dan blijkt dat inderdaad over jaren te gaan. En daar heb ik ook nog een veel leukere illustratie van, namelijk in Daniël 10. Want in Daniël 10 vers 2, dus gewoon een paar versen verder maar. Hè? In Daniël 10 vers 2 staat, in die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Nou, dat is nou het aardige. Want in onze gedachtegang is een week altijd een week van dagen, uiteraard. We vinden dat zelfs een gekke uitdrukking, een week van dagen, was dat nou voor raars? Dat is niet raar, dat is heel gewoon, een week van dagen. Maar het punt is dat een paar versen daarvoor gesproken werd over weken, tot en met vers 27 aan toe werd gesproken over weken. Er stond niks bij, maar wij weten dat het waren weken van jaren. En als nu 2 versen verder in Daniël 10 vers 2... gesproken wordt weer over weken, dan zegt Daniël er uitdrukkelijk bij, denk erom, het gaat nu weer gewoon over weken van dagen en niet meer over weken van jaren. En daarmee is ook dat vers verklaard. Het geeft dus inderdaad de toelichting en het betekent dus inderdaad dat het weken van jaren zijn in Daniël 9 vers 24 tot en met 27. Nou, wat staat er dan? Er staat 70 zevens, dat wil zeggen 490 jaar. Ik wil even wachten tot iedereen het uitgerekend heeft. Zoveel vingers hebben wij niet, dus het is wat lastig. Maar 70 maal 7 is 490. Dus 490 jaren zijn bestemd over. En hier gaat men gewoonlijk in de fout. Er staat namelijk over uw volk. En hier raakt men dikwijls de draad al kwijt. Bij weken gaat nog, dat ziet men gewoonlijk wel, dat het weken van jaren zijn. Maar hier raak ik was de draad al kwijt. Er staat 70 zevens zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Zodat hier niet een tijdrekening gegeven wordt hoe lang het nog duurt voor het koninkrijk van Christus over de gehele wereld gevestigd zou zijn. Maar er wordt gezegd hoe lang het nog duurt voordat het koninkrijk van Christus over Israël en dus over Jeruzalem gevestigd zou zijn. Want dat is wat er staat. En eigenlijk alleen nog maar Jeruzalem. En niet eens over Israël, namelijk de 12 stammen, maar over uw volk. En het volk van Daniël is het volk der Joden. En dat zijn 2 stammen. Bovendien, Jeruzalem was de hoofdstad van de 2 stammen. Zo heeft Daniël het ook gekend. En het is naar aanleiding daarvan, de val van de hoofdstad van het 2-stammenrijk, dat ook deze profetie gegeven werd. Dus 70 weken, 490 jaren, zijn bestemd over uw volk. En over uw heilige stad, dat is uiteraard Jeruzalem, dus de tijdrekening is verbonden met Jeruzalem. Niet met Rome, niet met Babel, niet met Amsterdam, maar met Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, de overtreding uiteraard van uw volk en uw heilige stad. En om de zonde te verzegelen van uw volk en van uw heilige stad. En om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, uiteraard over uw volk en over uw heilige stad. Want daarop loopt de tijdrekening uit, op Jeruzalem en op niks anders. En dan staat er bovendien, en om het gezicht, namelijk de profeet, te verzegelen. Let op, er staat niet om het gezicht te verzegelen en de profeet te verzegelen, want dan zouden we 2 verklaringen moeten bedenken, maar er staat om het gezicht en de profeet te verzegelen, want het gezicht is immers de profeet, de profetie namelijk. Het is dus het gezicht, het visioen, namelijk de profetie. Om die te verzegelen, dat wil zeggen dat die dan inderdaad vervuld is. Verzegelen betekent aan de ene kant dat het verborgen zou blijven, in zekere zin, maar aan de andere kant betekent het natuurlijk wel degelijk dat het bekrachtigd zou worden, en dus dat het vervuld zou worden. Het zou dan bezegeld zijn. Hè? Dus om de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Als u het mij vraagt, had men dat met hoofdletters moeten schrijven. De heiligheid der heiligheden zalven. Want het is uiteraard de Christus zelf. Dat blijkt ook uit het volgende vers. Het zijn dus 490 jaren tot op de verschijning van Christus. of laat ik beter zeggen, tot op de erkenning van de Heer Jezus Christus als de Messias, als de gezalfde van Israël. Want dat salven heeft natuurlijk alles te maken met de Messias. Hè? De Messias is immers de gezalfde. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt hoor. Alleen in vers 24 vertalen ze met salven, in vers 25 vertalen ze het ineens met Messias. Wat strikt genomen helemaal geen vertaling is. Want dan heeft men het Hebreeuws vertaald naar het Latijn in plaats van naar het Nederlands. Dat is een beetje vreemd, maar zo is het nou eenmaal. Nou, dan moeten we eerst weten, want je moet voorzichtig zijn met je dingen. Je moet niet alleen weten waar het op uitloopt, maar je moet ook weten van wanneer de tijdrekening start. Dat is een probleem, want daar wordt de meeste oneenigheid over gemaakt. Wanneer begint het? Daar kan men het niet over eens worden, want weet u wat het is? Men meent te weten wanneer het uit moet komen en daarvan rekent men terug. En dan zoekt men dan een datum die het best overeenkomt. Zo gaat het ongeveer. Ik zou u dat kunnen laten lezen. Echt waar, ik meen dat. In de tijd heb ik eens een keer... dat doe ik nooit meer, hoor. Het kost veel geld. Maar heb ik eens een keer alle boeken die ik maar over het boek Daniël te pakken kon krijgen, hebben gekocht. We hebben een stuk of 15 van die boeken in korte tijd bij elkaar geveegd. Over alle Bijbelboeken was het me te duur. Maar Daniël, dat vond ik wel zo intrigerend. Ik heb er een beetje spijt van. De ene kant niet, want ik weet nou dat je niet zo ver komt zodra je de Bijbel loslaat. En dat er zoveel meningen zijn als dat er mensen zijn die zich ermee bezig hebben gehouden. Maar aan de andere kant heb ik er een beetje spijt van, want het is ook een verloren tijd. Ik had meteen de Bijbel moeten pakken, maar ik was niet eigenwijs genoeg. Dat gelooft u niet, maar dat is echt zo. Ik was niet eigenwijs genoeg. Op slot heb ik gewoon alle boeken weer in de kast gezet. Ik zeg, nou ga ik alleen de Bijbel bestuderen, anders kom ik er niet uit. En toen bleek het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dat viel best wel mee. Nou, daar gaat het om. Je moet bij de Bijbel blijven. Je moet netjes beginnen. Er staat dan, vers 25, weet dan en verstaan. Weten en verstaan is uiteraard hetzelfde, hè. En daar, het staat er twee keer om een grote nadruk op te leggen. Let goed op, betekent het. Weet dan, versta, begrijp even. Laat het even tot je doordringen. Niet vanaf nu, maar vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. En om Jeruzalem te bouwen. En dan tot op Messias de Vos zijn 7 weken en 62 weken. Dat wil zeggen, er wordt gerekend vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Sommigen laten de tweede helft weg. Die lezen alleen van de uitgang des woords om te doen wederkeren. En dat scheelt pakweg een jaar of 90. En op 490 jaar is 90 jaar niet niks, hè? Dus heel wat. Ja, je komt er heel raar mee uit. Want het punt is dat de Joden bij verschillende gelegenheden toestemming kregen om weder te keren. En één keer kregen ze toestemming zelfs niet om weder te keren, maar om de tempel te verfraaien. En van daaruit wordt ook nogal eens gerekend. Omdat het zo leuk uitkomt, als je onnauwkeurig rekent, dan komt het leuk uit. Dus dan neem je die datum. Maar dat is het niet. Er staat van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En dus vanaf dat moment dat men toestemming kreeg om weder te keren en Jeruzalem te bouwen, in één adem, vanaf dat moment wordt gerekend. En dat moment vinden we weergegeven in Nehemia 1 en 2, waar Nehemia toestemming krijgt om vanuit de Medo-Persische ballingschap inmiddels terug te keren naar Jeruzalem en om Jeruzalem te bouwen. Hij keerde dus terug en ging Jeruzalem bouwen. En wanneer dat was, is helemaal niet twijfelachtig. Dat was in het jaar 445 voor onze jaartelling. Ik ga de data niet precies zeggen, want die heb ik ergens anders al eens een keer uitgebreid op een band gezet, de berekeningen voor gedaan. Als het goed is, ligt de documentatie ervan zelfs op de boekentafel. Jaartallenlijst, inclusief alle berekeningen, welke data het waren enzovoort. Dan kan iedereen dat narekenen, dus ik zeg maar gewoon, het was 445 voor onze jaartelling. Toen kreeg Nehemia toestemming in het 20e jaar van Artaxerxes, bijgenaamd Ahasveros, kreeg hij toestemming om Jeruzalem te bouwen. En ik keerde dus terug. Het verhaal daarvan vindt u dus in één Bijbelboek, kun je nagaan, in het boek Nehemia. Hij kreeg de toestemming om Jeruzalem te bouwen. De tempel was al gebouwd, overigens, maar Jeruzalem niet. En ik moet er nog wat bij zeggen, de verwarring ontstaat ook doordat men niet weet wat het betekent om Jeruzalem te bouwen. Jeruzalem bouwen wil niet zeggen dat men huizen bouwt om erin te wonen, want dat was al lang gebeurd al jaren daarvoor onder Ezra. Maar het ging om de herbouw van, staat hier in vers 25, het ging om de herbouw van de straten en de grachten. En in feite gaat het gewoon om de muren van de stad, de grachten en de muren. Het gaat namelijk om de verdedigingswerken om Jeruzalem. Want het gaat niet zozeer om het bouwen van een nederzetting, maar het gaat om de bouw van een stad. En een stad is een nederzetting met stadsrechten, of beter nog, een stad is een nederzetting met verdedigingswerken. En dus met grachten, wallen, dan wel muren. En als je Nehemia opzoekt en leest, zult u zien dat daar uitgebreid beschreven wordt hoe men de muur bouwt. Niet hoe men de huizen bouwt, maar hoe men de muur van de stad bouwt. En daardoor wordt Jeruzalem dus weer een stad. En dat is dus het enige moment van waaraf gerekend kan worden. Vanaf de herbouw van Jeruzalem als stad. Als je dat weer niet in de gaten hebt, krijg je dat soort van die rare redeneringen die zeggen dat Nehemia leefde voor Ezra. Die gooien zelfs de hele geschiedenis achterstevoren. Want zegt men, Nehemia ging Jeruzalem bouwen en Ezra woonde in een herbouwd Jeruzalem. Dus was Nehemia eerder. Maar het misverstand is dat Nehemia niet Jeruzalem kwam bouwen. Nehemia kwam de muren bouwen. Kwam er verdedigingswerken van maken. Want mensen woonden er al lang. Want kijk, lees Nehemia maar en je zult zien dat Nehemia komt op een plaats waar mensen wonen. Alleen de muren lagen verlaten bij en de poorten waren er niet meer. Die waren nog steeds een woestenij, zal ik maar zeggen. Maar er woonden al mensen en er was ook al een heiligdom.
Hij ging er in de nacht omheen.
Het was het dus al, maar het was al zo gemaakt door Ezra. Die had toestemming om de tempel te bouwen en daartoe was hij teruggekeerd. Maar de bouw van de stad als stad, dat gebeurde pas later onder Nehemia. Dat was het laatste deel daarvan. En in Nehemia vind je ook de opsomming van de muur. Wie waar aan de muur bouwde en wie welke poort bouwde en zo. En welke die poorten zijn, hoe ze heten en in welke volgorde ze er waren. Ze dus wordt er allemaal bij vermeld. Dus duidelijker kan het niet. Dus vanaf dat moment, 445 voor onze jaartelling, wordt gerekend. En dan staat er dat het zou zijn tot op Messias de vorst. En ik geef er verder geen commentaar op, maar zeg het gewoon. Messias is gewoon de vertaling van het woord gezalfde. Dus tot op die gezalfde uit het eind van vers 24 uiteraard. Dus maar één zin eerder. Dus er wordt gerekend vanaf de toestemming om Jeruzalem te bouwen. Tot op die gezalfde, de vorst. En in de praktijk betekent dat tot op de intocht van de Heer Jezus Christus. Christus en Messias is hetzelfde. Hè? Het ene is Latijn, het andere is Grieks. Dus tot op de Heer Jezus Christus was 7 weken staat er en 62 weken. En dat is samen nog altijd 69 weken.
Ik las een boekje van dominee Boers, die ageert tegen Valentie. En die schreef hier over die tekst. Dus het heeft niks met Messias te maken. Het is een priester uit die tijd en we kennen zelfs zijn naam.
Nou, zo weet ik er nog een paar. Ja, want heeft hij er ook bij verteld dat hij niet gelooft dat het Daniel was die het schreef? En dat de man die zich voor Daniel uitgeeft in werkelijkheid de Maccabeer was die 200-300 jaar later leefde enzovoorts. Want in die jaren kom je namelijk bij die Ananias of Onanias terecht. Dus in de tijd van de Maccabeeën. Men zegt namelijk dat Daniel geschreven werd in de tijd van de Maccabeeën. En de enige argument daarvoor is deze. In Daniel worden dingen genoemd die Daniel niet kon weten omdat ze pas veel later zouden gebeuren. En dus heeft Daniel veel later geleefd. Anders kon hij het niet weten. Dat wil zeggen, het is een redenering die gelooft bijna elke theoloog vandaag de dag, overigens hoor. Maar die redenering is erop gebaseerd, op de gedachte dat profetieën onmogelijk zijn. Daar komt het op neer. Men zegt, Daniel kon het niet weten, want Daniel voorspelde de val van het Babylonische Rijk, de opkomst van het Medo-Persische Rijk en zelfs de opkomst van het Griekse Rijk en van Antiochus Epiphanes. Dat was in de tijd van de Maccabeeën. En zeggen, dat kan hij nooit geweten hebben, hij moet in die tijd geleefd hebben. In de tijd van Antiochus Epiphanes, dus in het Griekse Rijk. Dat is in 167 eigenlijk voor onze jaartelling. Terwijl hij in werkelijkheid leefde in 606 Of vanaf 606 in ieder geval in die buurt. Het scheelt pakweg 400, 450 jaar. Men zegt Daniel kon het niet weten. Maar men ontkent daarbij dus dat het onmogelijk is om de toekomst te profiteren. Dat God de toekomst niet kent. Dat zegt men eigenlijk. En daarmee maken we niet alleen al Daniel tot een bedrieger, maar men maakt zelfs God tot een bedrieger. Daar komt het op neer. Nee, hij was ook niet aan het hof. Men zegt hij was een Maccabeer in de dagen van de opstanden van de Maccabeeën tegen de Griekse overheersing. Dat is de gangbare leer hoor. Als je willekeurig in een boekhandel een boek over Daniel uit de kast trekt, staat dat erin. Net als die verhalen over Jesaja was Jesaja niet. Hè? Of er waren wel 3 of 4 Jesaja's tegenwoordig, geloof ik. Wie geschriften aan elkaar geplakt zijn. En dat heet dan nu 1 boek, Jesaja. Dat soort redeneringen zijn dat. Maar ja, Deutero Jesaja en Trito Jesaja. En daarna heet hij waarschijnlijk Quartus of zoiets. Weet je veel. Want ik raak dan al gauw de tel kwijt hoor. Maar duidelijk is dat, dat is wel aardig, dat de profetieën van Daniel zo duidelijk zijn, dat de theologen ook inderdaad moeten zeggen, hij heeft het goed gezegd. Maar men concludeert eruit dat hij dan daarna geleefd moet hebben, want van tevoren kun je de dingen zo duidelijk niet weten.
Dus een gewone man die geschiedenis kreeg.
Ja, ja. Ja, de gedachte is, Daniel was een aardige man, die meende de Maccabeeën een beetje te moeten helpen door het volk wat moed in te spreken. En daarom schreef hij deze boeken. Hij gaf zich uit voor iemand aan het hof van vroeger enzovoorts, die regelrecht inspiratie kreeg van God en die dus geprofiteerd dat allemaal wel goed zal aflopen. Dus hij deed dat gewoon om het Jodendom van zijn dagen hoop te geven. Dat is de gedachte. Nou, zo'n verhaal vertelt men ook over het boek Openbaring, uiteraard, hè. Dat het geschreven is in de dagen van de christenvervolgingen om de christenen moed te geven, omdat uiteindelijk toch de overwinning is aan God in de, en enzovoorts. Hè? Dat is ongeveer de gedachte. Zo denkt men dat uit. Maar goed, wij hebben daar geen moeite mee, want het blijkt dat niet alleen Daniel haarzuiver profeteert, maar dat doen de andere profeten ook. Alleen dat heeft men kennelijk nog niet ontdekt en daarom heeft men dat nog niet ontkend. Hè? Maar het is wel degelijk zo. Het is een nauwkeurige profetie die tot de dag nauwkeurig ook inderdaad uitkomt. En dat is ook wat Helinci aanhaalt, overigens. Dat deze profetie uitkomt, want deze profetie vindt hij correct. Dat is heel juist, ja. Maar goed, laten we maar verder gaan. Er staat dus 7 weken en 62 weken. Dat zijn dus samen 69 weken. Waarna de vraag is, waarom worden ze gesplitst in eerst 7 en daarna nog 62? Wel, dat is ongetwijfeld omdat in de eerste 7 weken de straten en de grachten wederom gebouwd werden in benauwdheid der tijden. Dat is het laatste deel van dit vers 25. Dan heeft het dus 49 jaar geduurd voordat die bouw en herstel van Jeruzalem en de tempel gereed was. En daarna volgden dan nog 62 maal 7 jaar. In totaal gaat het dus om 69 maal 7 jaar, dat is 483 jaren, tot op Messias de Vorst. En als u op die berekening kijkt, zult u zien dat het op de dag nauwkeurig uitkomt. Ik zeg er altijd maar bij, dat kan toeval wezen. Want ik blijf erbij dat je het niet tot op de dag nauwkeurig kunt uitrekenen, omdat je nou eenmaal voor een juiste berekening moet omrekenen van Joodse jaren naar zogenaamde Juliaanse jaren. En dat kan alleen maar met behulp van de sterrenkunde. En daar kun je dus rustig enige dagen, zelfs enige weken mee miszitten. De gedachte bij de omrekening is namelijk dat bij de nieuwe maan ook inderdaad een nieuwe maand begint. Het nieuwe maan is op de eerste van een nieuwe maand. Wel, dat is in de praktijk niet zo, want nieuwe maan, dat is om de 29,5 dag, zodat je nooit precies uitkomt. En ik geloof dan ook dat deze wijze van jaartelling ook in de praktijk nooit gehanteerd werd. Het is ook onmogelijk en ook vandaag de dag hanteert het Jodendom dat niet. In de praktijk hanteerde men toen de Griekse jaartelling. En dat betekent dat men maanden rekende van om en om 30 dagen en 29 dagen. Maar dat betekent wel dat in de loop van 8 jaar men 3 keer een extra maand moest invoegen om de kalender weer kloppend te krijgen. Want anders valt oogstfeest in de winter en zo. Dat is een beetje lastig natuurlijk, oogst in de winter. Ja. Dus dat gaat dan zo moeilijk. En als je Pinksteren moet vieren in de hoeveelste maand, is het ook weer de derde maand, geloof ik, of de vijfde maand. Ik kan het zo gauw niet uitrekenen. De vijfde maand, geloof ik. Dan moest dat na de oogst. Maar dat kan natuurlijk alleen als de oogst ook inderdaad in de daartoe bestemde maanden valt. Maar als je 8 jaar lang die maankalender vasthoudt, dus de eerste van de maand op een nieuwe maand, dan zit je na 8 jaar zit je al 3 maanden mis. En dan valt de zomer in de lente en dan valt de lente in de winter enzovoorts. Zodat een kind kan zien dat er iets met de kalender niet in orde is. Het punt is ook dat men dus de Griekse kalender hanteerde. Die 3 maal in 8 jaar een extra maand van 30 dagen incalculeerde. En dat betekent dat het achteraf niet mogelijk is om weer terug te rekenen naar deze Juliaanse of Griekse jaren. Want je kunt er zo'n paar dagen miszitten. Maar je moet er bij de omrekening van uitgaan dat de eerste van de maand valt op de nieuwe maan, maar in de praktijk was dat niet zo. En ook vandaag aan de dag is dat in de Joodse kalender niet zo. Het is onmogelijk om dat vast te houden. Vandaar dat de omrekening met gemak enige dagen en zelfs enige weken in het ongunstige geval kan schelen. Maar op enige weken nauwkeurig zou ik de berekening ook heel acceptabel gevonden hebben. Maar ik kan het ook niet helpen, hij komt op de dag nauwkeurig uit. Dus zeg nog niet, dan moet hij wel goed zijn, want dat weet ik niet. Zo overtuigd ben ik daar niet van. Maar als we op jaren nauwkeurig rekenen, klopt het in elk geval. Heel duidelijk. En daar gaat het maar om. Dus er zijn er 69 maal 7 jaar, dat zijn 483 jaar. Van 360 dagen per stuk verlopen tot op Messias de Vast. Tot op de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. De vraag is, hoe gaat het verhaal nou verder? Want dan zijn we bij de gezalfde aangekomen. De heiligheid der heiligheden, zal ik maar zeggen. Dan zijn we bij de Messias. Hij is degene die op die troon van David zou zitten. Hij is die Messias. Hij zou dat koninkrijk over Israël vestigen. En we hebben nog 7 jaar te gaan nu. Want er is nog 1 week, hè? 69 weken zijn om, er is nog maar 1 week van 7 jaren te gaan. Dus vanaf de intocht in Jeruzalem zou het nog 1 week zijn van jaren, uiteraard. Dus nog 7 jaren totdat het koninkrijk over Israël gevestigd zou zijn. En omdat dat niet het geval is, want die 7 jaar zijn inmiddels om, heb ik begrepen. Hè? Aangezien dat niet het geval is, zegt men, dan zal de berekening wel niet kloppen. Want zo redeneert men zich eruit. En dat is niet het geval, de berekening klopt wel, maar men leest gewoon niet wat hier staat. Er staat namelijk in vers 26, na die 62 weken, dat wil zeggen na eerst 7 en daarna nog 62, dus na die 62 wil zeggen na de 69, uiteraard. Hè. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden, vertaald met hij zal uitgeroeid worden. Maar hij zou afgesneden worden, maar hij zal niet hebben. De vertalers waren hier toen ook al de draad kwijt. De berekening waren ze kwijt, maar het verhaal dus ook. En daarom staat er, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Wel, dat is zo. Hij zou afgesneden worden of uitgeroeid worden en het zou niet voor hemzelf zijn. Dat klopt wel, maar dat staat hier in de grondtekst niet. Er staat, hij zal niet hebben. Maar hij zal niet hebben. En ze zijn de draad kwijt, maar toch is het niet zo moeilijk. Want wat zal hij dan niet hebben? Ja, dat is natuurlijk, als je het verhaal volgt, is het makkelijk genoeg. Het ging om het koninkrijk van David, wat gegeven was aan de heidenen. We zitten in de tijden der heidenen. Maar het koninkrijk zal terugkeren naar Israël. Naar de Messias, de beloofde gezalfde. Nou, na 69 van de 70 weken is daar die gezalfde en hij wordt afgesneden. En als er dan staat, hij zal niet hebben, wat heeft hij dan niet? Wel, uiteraard zijn troon. Hij heeft zijn koninkrijk niet. En dat blijkt ook, want er staat meteen achteraan, en of maar, want zo kun je het net zo goed vertalen, maar een volk van de vorst die komen zal de stad en het heiligdom verderven. En terwijl we met 7 jaar te gaan wachten op het herstel van de stad, zal integendeel de stad en het heiligdom verdorven worden. De stad zal verwoest worden dus, en het heiligdom zou ook verwoest worden. Dat is precies wat er gebeurd is, na die totaal 69 weken. Ja, niet in de 70ste, maar dat staat er ook niet. Na die 69 weken is inderdaad de stad en het heiligdom verwoest. Want dan komen we terecht bijvoorbeeld in het jaar 70 van onze jaartelling, waarin Jeruzalem verwoest werd en waarin de tempel verbrand werd. Dat is inderdaad gebeurd. De Messias werd afgesneden na de intocht in Jeruzalem, om precies te zijn 5 dagen daarna. Want toen werd hij gekruisigd. En enige jaren later werd Jeruzalem verwoest en werd de tempel verbrand. In het jaar 70 van onze jaartelling. Dat gebeurde door de Romeinen. En dan staat er, en zijn einde, dat van de stad, zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Kortom, kommer en kwel zal ik maar zeggen. Oorlogen en meer van dat soort dingen, maar geen koninkrijk. Wanneer niet? Wel, na de 69 weken niet. En het probleem zit erin dat men vaak doet alsof er staat, en in de 70ste week zal de Messias uitgeroeid worden. Maar dat staat er niet, dat staat na die 69. Dat wil zeggen na de eerste 7 en dan de 62 zal de Messias uitgeroeid worden. Maar dat staat niet in de 70ste. Want wat vers 26 zegt, gebeurt na de eerste 69. En de 70ste week wordt pas genoemd in vers 27. Namelijk, hij zal de velen, het verbond of een verbond, versterken voor een week. Het gaat me nou niet om de exacte vertaling, maar wat hier staat is dat in vers 27 gesproken wordt weer over een week. De laatste week uiteraard, die ene week waar we op zitten te wachten. Want er zijn er 69 om en daarna staat er na die 69 en dan zeggen we, ja maar hoe zit dat nou, er zou toch de 70ste komen, dus daar zitten we op te wachten. Maar de 70ste week komt pas in vers 27. Hij zal velen een sterk verbond maken, of een verbond bekrachtigen betekent het letterlijk, gewoon een verbond ondertekenen hoor, gewoon een verbond bekrachtigen, 1 week. En daar vinden we dus de laatste 7 jaar vermeld. Die laatste 7 jaar worden dan onderverdeeld in 2 gelijke helften. Namelijk, in de helft der week zal je het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn, ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijn. Er zal uitgestort worden over de verwoesten, enzovoorts. En dat was dan de 70ste week. En wat gebeurt er daarna? Nou, dat stond in vers 24 wat daar gebeurt. Dat hebben we al gehad. Wat daarna gebeurt, wat na de 70ste week gebeurt, is dat de overtredingen gesloten worden, de zonden worden verzegeld, de ongerechtigheid wordt verzoend enzovoorts. Kortom, dan gaat in vervulling wat in vers 24 al gezegd wordt over wat er gebeurt na de totale 70. Zodat dat in vers 27 niet meer hoeft gezegd te worden. Het verhaal is nu dat de 70 weken worden verdeeld in 7 en 62 en 1... Leuk hè, dat het eerst toch verdeeld wordt in 7 en 62. Men heeft mij wel eens gevraagd, waar heb dat nou voor nodig? Maar waar het voor nodig is, is duidelijk. Het gaat erom dat wij meteen van begin zouden begrijpen dat de 70 weken onderverdeeld zouden worden. Eerst in 2 delen, 7 en 62, die aan elkaar vastzitten, dat telt gewoon door. 7 weken waarin Jeruzalem enzovoorts gebouwd zouden worden in benauwdheid der tijden. Daarna 62 weken waarover wij niks horen, want dat is eigenlijk de tijd die ligt tussen Maleachi en Matthäus, om het zo te zeggen. Dat is de bekende intertestamentaire periode. Een periode van bijna 400 jaar, waarin we helemaal geen Bijbelse geschiedenis hebben, waarin de Bijbel zwijgt. Het is een gat. En pas daarna, na die 62 weken waarover we niks horen in de Bijbel, pas daarna zal die 70ste week aanbreken. En het verhaal is eenvoudig dit, dat er dus een onderbreking zit tussen de 69ste en de 70ste week. En wij leven vandaag in die onderbreking, want de onderbreking is niks anders dan de tegenwoordige verdeling van de genade. Is de verborgenheid van het koninkrijk in zekere zin. Zie. Want na de 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden en daarna komt er gebeurde van alles met Israël. Maar er komt niet het koninkrijk van die Messias. Niet het koninkrijk van Christus. Want dat zou uitgesteld worden tot de toekomst. En in de toekomst verwachten wij ook het aanbreken van de 70ste week van Daniël. En wij verwachten dat inderdaad na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, dat na de opname van de gemeente, het eind van de 5e bedeling, een periode gaat lopen van 7 jaar. Wij zeggen, een periode van 7 jaar. Die leidt tot aan de bekering van Israël. Dat wil zeggen, tot aan de bekering van Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. En daarover hebben we het na een korte onderbreking. Want de 70ste week laat altijd enigszins op zich wachten. We gaan eerst pauzeren. Wij waren dus gebleven in Daniël 9 vers 27. Waar gesproken wordt over wat wij dan gemakshalve noemen, heel snel, de 70ste week van Daniël. De 70ste week van Daniël, zo heet dat. En het komt vaak terug, de 70ste week van Daniël. En dat is een periode van 7 jaar, die begint na de opname van de gemeente en die leidt tot aan de bekering van de inwoners van Jeruzalem. En dus tot aan het begin van het koninkrijk van de Heer Jezus, hier op aarde, beginnende bij Israël, bij het Jodendom. De Joden, uw volk, uw stad en uw volk. Het gebeurt op een wat merkwaardige manier, maar daar zullen we het nog over hebben. Maar het gaat erom dat we het eerst terugvinden hier in Daniël 9 vers 27. Dat betekent dat die periode van 7 jaar inderdaad in de toekomst ligt en in feite dus is uitgesteld, zo zou je het kunnen zeggen. Niet onverwachts, want er staat hier per slotverrekening al in de profetie. Want hier in de profetie ligt alles wat in vers 26 staat tussen de 69 weken en de 70ste week. Dus het is gewoon een onderbreking in. Dat is ook helemaal niet gek, al vindt u het misschien gek, maar het is helemaal niet gek. Want er zijn heel wat situaties te bedenken waarbij bij gelegenheid gewoon de klok wordt stilgezet. En in feite, ik heb het net gedaan, want ik heb er straks gezegd dat we gingen pauzeren. Toen hebben we de klok stilgezet. Nou, die niet, maar deze hier wel. Hè? Mijn stopwatch. Want ik moet de tijd dat ik praat opnemen om een beetje uit te komen 1,5 uur op één avond. Nou, op een cassette moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het verhaal. Dus zet de klok stil, de hele pauze zet de klok stil. Wordt niet verder gegaan met de opname. Zie, en nu gaat hij dus verder en ik heb nu 1 uur en 4 minuten staan praten. Maar met de onderbreking erin.
Maar het kan ook anders. Met nog een bandje erin.
Jawel, maar het gaat om het verschijnsel, hè, dat je gewoon een klok stilzet. Dat is niks bijzonders. Mensen zeggen, dat is toch gek? Dat kan toch niet? Waarom niet? Dat is heel gewoon. Men zet de klok nu eenmaal stil. Dat is lastig, daarom hebben wij geen zonnewijzer, zeg ik altijd. Want de zonnewijzer kun je niet stilzetten. Hoewel, die staat altijd stil bij nader inzien. Maar daar kun je zo weinig aan doen. Nou, Hiskia, die heeft er wat mee gehad, maar daar gaat het nou even niet om, hè. Die had iets. Die zet hem in de dag binnen. Ja, loopt hij ook niet, hè? Nee, goed. En verder ken ik iemand die is schaker en die heeft 2 klokken. En er loopt er altijd maar 1. 2 klokken in 1 huis, hè? Met een knop erop. En als je de ene uitzet, gaat de ander lopen. Zet je de ander aan, gaat de ene uit, gaat de een lopen of zoiets. Zoiets is het. Het is heel gewoon om een klok stil te zetten. Ja. Nou, ja, een duivenklok, dat kan ook nog, ja, inderdaad. Duiven gelost worden in Zuid-Frankrijk en zo, dat is raar, hè? Duiven laten ze altijd los in Zuid-Frankrijk. Nou goed. Dus het is een heel eenvoudig principe. Na de 69e week, dat wil zeggen op de dag van de intocht in Jeruzalem, werd de klok stilgezet. Zo staat het er niet, maar als je 1 keer weet dat het zo was en je leest dan de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem, dan verbaas je erover dat je het niet eerder hebt gezien. Want daar weent de Heer over de stad en zegt: och, of gij ook in deze uw dag, let op de aanwijzing, deze uw dag, niet gewoon vandaag, maar deze uw dag, bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, staat. Ik meen Lucas 19, als ik het wel heb, dat er staat. Maar u vindt het ongetwijfeld zelf ook wel in uw Bijbel. En dan staat er, dat is al in die dag. Zou moeten bekennen wat tot haar vrede diende, maar ze heeft het niet bekend. En dus werd het verborgen voor hun ogen. Dat is precies het verhaal, want daar ging de verborgenheid in. En de klok stond stil op deze uw dag, de 10e Nisan van het jaar 32 van onze kalender, de Juliaanse kalender, werd de klok stilgezet en die staat nog stil. En pas in de toekomst, dat is na de opname van de gemeente, gaat die weer lopen, waarna volgen 7 nogal turbulente jaren die zullen leiden tot de bekering van Israël. Nou, haal ik dit verhaal weer even van het bord af. Om het dan weer wat anders erop te zetten. Namelijk, in de toekomst krijgen we dus de opname van de gemeente. En daarna volgt eerst een periode van 7 jaren. En aangezien de hele periode 40 jaar duurt, zit hier nog 33 jaar. Daar hebben we het later over. Nu nog niet. Maar er volgt eerst 7 jaar, daar nog 33 jaar. En pas dan beginnen de zogenaamde 1000 jaren, dat is dan de 7e bedeling en vandaar dat het van bord afloopt, want daar heb ik nou nog niks mee van doen. Het gaat erom dat die hele 6e bedeling 40 jaren beslaat, waarvan de eerste 7 jaren niet anders zijn dan deze 70ste week van Daniël. Ik zal het allemaal verder laten zien, alle details daarvan, maar ik moet ergens natuurlijk de draad oppakken. Nou, hier in vers 27 van Daniël 9 staat dan... hij zal velen het verbond versterken 1 week. Dat is deze 70ste week waarop we zaten te wachten. En dan staat er, en in de helft der week zal hij iets doen, namelijk het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat wil zeggen in het midden van de week. Dat betekent dat die periode van 7 jaar uiteenvalt in 2 gelijke perioden van elk 3,5 jaar. Ja?
Is die vorst uit de vers 26, nou, is dat diezelfde en hij?
Ja, dat is zo. Die uit vers 26 is dezelfde als uit vers 27, taalkundig gezien. Want in de praktijk blijkt die hij gewoon te zijn de vorst van het wereldrijk op dat moment waarover het vers spreekt. Dat betekent dus dat aangezien vers 26 spreekt over een vorst in het jaar 70 van onze jaartelling, spreekt het over de keizer in Rome, dan wel zijn vertegenwoordiger bij Jeruzalem op dat moment, namelijk de legeraanvoerder Titus. Maar aangezien vers 27 spreekt over een nog toekomende tijd, spreekt het over de wereldmachthebber in die toekomende tijd. En die figuur die kennen we hier in Daniël, uit de voorgaande hoofdstukken van Daniël, al als het beest. Dan wel, nee niet het beest, hij wordt genoemd de hoorn. Een kleine hoorn, maar in ieder geval een hoorn. In Openbaring heet hij het beest, maar ik zal het daar nog wel over hebben. Dus in feite is hij dezelfde, namelijk de machthebber niet over Israël, maar integendeel de machthebber over de volkeren. De koning van de heidenen, uit de tijden der heidenen ook, zal ik maar zeggen. En daarom is hij per definitie de grote tegenstander van Christus, want Christus zou de koning der koningen zijn. En daarom staan ze tegenover elkaar. Na 69 weken zou de Messias er zijn, maar die zou afgesneden worden. En wat er komt in plaats daarvan is uiteraard de vorst over de heidenen. Over de heidense wereldrijken. En daarom is het dezelfde. Alleen de man in kwestie was verschillend, luisterde naar een verschillende naam. Maar de functie is dezelfde en daar gaat het om. Vandaar dat in hetzelfde boek Daniël, Daniël 8 geloof ik ook, 7, 8, maar in ieder geval Daniël 11, spreekt uitgebreid over de koning van het noorden en over de koning van het zuiden. Het is niet altijd dezelfde man, want het gaat om de functie die hij heeft. En als de koning van het noorden, bij wijze van spreken, sterft, dan wordt hij opgevolgd door een ander, die is dan koning van het noorden. Dus het maakt niks uit, blijft de koning van het noorden. Zo goed als Farao in de Bijbel altijd Farao heet, de eeuwen door. Zie je? Hij is nou eenmaal koning van Egypte en zo'n man heet nou eenmaal Farao. En in functie is het dezelfde, de man in kwestie is een andere. En zo is het hier ook in vers 26 en 27, de functie is dezelfde, maar de man waar het over gaat is een andere. Maar het gaat niet om de man, het gaat om de functie die je bekleedt.
In boeken hebben bijvoorbeeld de Audientie en anderen, die hebben allemaal wel ongeveer 40 jaar gezien. Die beginnen allemaal bij 1948, toen is er alweer...
Ja, dat klopt dus niet, hè? Nee, daar klopt niks van. Dat is wel zo'n vreemd misverstand. Die zijn in 48 gaan tellen en hebben gezegd... wanneer gij zult zien, dat is een verklaring van Matthäus 24, dan moet het voor doorgaan. Wanneer gij zult zien het uitbotten van de vijgenboom, dan duurt het nog 1 generatie, zo ongeveer. En men heeft de uitbotten van de vijgenboom verklaard als het ontstaan, de uitroeping van de staat Israël in 1948. En daar heeft men toen 40 jaar bij opgeteld, want dat beschouwt men als 1 generatie. Maar voor hetzelfde geld kun je het nog rekken tot dat 80 jaar is. Hè? Dat kun je ook als 1 generatie beschouwen. Dus je kunt dan nog even.
Is de Bijbel niet gezien op zich zo? Het volk dat trok 40 jaar door de woestijn. Koning Ahab was 40 jaar.
Jawel. Jawel, dat kan allemaal zo zijn, maar dit is geen bewijs. Je kunt wel allerlei mooie plaatjes aan laten zien. Maar dat is ook niet wat daar staat trouwens in Daniel, in de Matthäus 24. Maar ik ga dan hoe men bij die gedachte komt. De gedachte is, de uitbotten van de vijgenboom is de uitroepen van de staat Israël. Wel, het had net zo goed het ontstaan van het Zionisme kunnen zijn bij het eerste Zionistencongres in 1897. Maar ja, dat is al langer dan 70 jaar geleden, zelfs langer dan 80 jaar geleden. Dus dat zal het niet zijn. Daarna heeft men gedacht, dat is je ontgaan, maar daarna heeft men gedacht, het zal 1917 zijn, want toen werd Jeruzalem bevrijd op de Turken door generaal Allenby, die Amerikaan, en de oude boeken, die staan er vol mee, en ik heb ze allemaal in de kast staan hoor. En die hebben van daar af gerekend, en die hebben gedacht dat toen een keer de Tweede Wereldoorlog uitbrak, of toen die eraan zat te komen, dat kon niet anders, dat was de grote verdrukking. Dat hebben ze echt gedacht. En zelfs in de Maranatha-beweging zijn die dingen gepubliceerd geworden. Je vindt het nou niet meer terug, want men heeft het wel duidelijk weer van de markt gehaald, zal ik maar zeggen. Maar er is echt geredeneerd Mussolini is de antichrist en Hitler is de valse profeet. Want Hitler is dan die profeet, want die schreef immers een boek, Mein Kampf. Dat is echt allemaal geweest. Dat is voor mijn tijd en misschien voor uw tijd, maar het is wel geweest. Omdat men dacht dat in die dagen het zou gebeuren. Dus men is eerst begonnen bij 1897, het eerste is het Zionistencongres. En daarna 1917 de bevrijding van Jeruzalem. Dat gebeurde notabene op de 24e van de 9e maand. En dat is een datum die in Haggai nogal genoemd wordt. Dus dat komt mooi uit. Het is bovendien het Chanukka-feest ook en zo, weet je wel. Dus het komt allemaal heel mooi uit allemaal. Maar het was het niet. En nu in onze dagen, waarin we weer met een nieuwe generatie te maken hebben, die dat verhaal omtrent die Eerste Wereldoorlog en omtrent de Dreyfus-processen in Frankrijk, het eind van de vorige eeuw, allemaal vergeten zijn, wel in onze dagen begint men opnieuw en rekent nou ineens vanaf 1948 eerst. Want dat is toen, en daar heeft men gezegd, dus één generatie bij is 1988. Maar daar gaan nog 7 jaren van af, want het is de 70ste week van Daniel. En dan zou in 1981 de opname van de gemeente moeten plaatsvinden. Hoeveel namen moet ik noemen van mensen die dat gepubliceerd hebben? Ze hebben me toen kwalijk genomen dat ik zei van, dat kan niet, dat is niet waar, dat is onbijbels. En nu worden doodgezwegen uiteraard. Niemand geeft toe dat die fout geweest is, maar men zat er wel naast natuurlijk. De boeken waren in de opruiming in de tijd, in de zoeknichtboekhandel heb ik ze ook zien liggen in de tijd. Dus zo was het nog eenmaal. En zo is het met zoveel werken gegaan. Ze zijn gebaseerd op een verkeerde lezing, een oppervlakkige interpretatie van de schrift in plaats van een nauwkeurige. En daarom blijken ze steeds onjuist te zijn. Dat is een kwestie van tijd en dan blijkt dat weer.
Ja, maar Arthur, heb je nou nu nacht? Je hoort net het bijbrengen van die 37 jaar, waar je
begon. Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik. Ja, goed.
Hè? Wat bedoelt Jezus daarvan? Met het uitbotten van vijgenboom.
Ja, dat goed. Dan komen we weer een beetje terug op het rechte spoor. Want we lopen nou erg vooruit. Ik moet er allemaal op terugkomen. Maar ik wil je ook niet met de grote vragen laten zitten. De antwoorden komen wel. Maar het uitbotten van de vijgenboom is niet het uitroepen van de staat Israël in 1948. Dat kan ook niet. Want als je netjes leest in Matthäus 24. Ik ga het nu expres niet naartoe hoor. Want het komt. Maar als je het netjes leest in Matthäus 24, zul je zien dat het uitbotten van de vijgenboom niet anders is dan de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Het is de wederkomst van Christus waarbij hij zijn uitverkorenen bijeen zal verzamelen vanuit de vier winden. En dan zegt het volgende vers, let op de bomen, let op de vijgenbomen, de andere bomen. Want wanneer je dit zult zien... Wanneer je dit zult zien, na het uitbotten van de vijgenboom, dan weet je dat de zomer nabij is. Maar dat past niet in het bedelingsschema van Schofield, zoals het ook gehanteerd werd door in Nederland, althans door broeder Johannes de Heer en dominee Hoekendijk in de tijd. Die kennen u misschien niet, maar sommigen kennen er nog en de boeken ervan zijn nog best in omloop. Daar past het niet in. En daarom kan men dat niet verklaren. Want men denkt aan het eind van de 70ste week van Daniel, de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat is correct, en dat dan de 1000 jaren beginnen. Dus kun je op dat moment niet meer zeggen, nou duurt het nog een generatie voordat alles geschied zal zijn. En de 70ste week beschouwt men gewoon als het eindstuk Van de bedeling van de genade. Men noemt het dan de zesde, maar daar gaat het nou niet om. Men rekent dit tot de voorgaande bedeling. Dus men zegt, deze bedeling eindigt met in die grote verdrukking. En de grote verdrukking leidt tot de komst van Christus op de Olijfberg. En dan beginnen de 1000 jaren. Maar de schrift zegt, nee, dan duurt het nog een generatie. Binnen die generatie staat er. Zo zie je maar dat je nooit 40 jaar kunt rekenen. Dan staat, deze generatie zal niet voorbij gaan. Dus het is geen 40 jaar. Je hoeft maar eenvoudig te lezen. Deze generatie zal geen zins, dus zeker geen 40 jaar, voorbij gaan voordat al deze dingen geschied zullen zijn. En het punt is, het duurt geen generatie, maar waarom staat er dan een generatie? Nou, het verhaal is gewoon dit, dat die hele wederkomst van Christus, de toekomst des Heeren, dat is niet een moment, maar dat is een periode van 40 jaar. Dat is inderdaad een generatie, maar op het moment waarover gesproken wordt, namelijk het uitbotten van de vijgenboom, is een deel van die generatie al om, zodat het dan al geen generatie meer duurt. En daarmee heb ik recht gedaan aan alle woorden van die uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 24. Er staat, terstond na de verdrukking van die dagen, van deze dagen, terstond na de verdrukking, daar zal de zon verduisterd worden, de maan zal verschijnen, die gele sterren zullen van de hemel vallen, en dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon. Dus mensen, iedereen zal hem zien, en hij zal zijn uitverkorenen bijeenverzamelen van de vier winden, en dan staat er, en wanneer je dit zult zien, let op de vijgenboom, wanneer je dit zult zien, dan weet je dat de zomer nabij is, want binnen één generatie, enzovoort. Dat klopt, dat is 33 jaar. Waarom 33? Daar gaat het nou helemaal niet om. Maar het gaat er nou primair maar om dat daar een aanzienlijke periode van tijd tussen ligt. En dat is een aanzienlijk deel van de evangeliën ook. En zeker ook van deze redenvoering Matthäus 24 die over die periode spreekt.
Anders zou er ook geen tijd zijn voor de
144.000. Dat is ook zoiets, maar dan lopen we dus ijverig op de dingen vooruit. Het verhaal is ook, daar zal ik een voorbeeld geven van eenvoudige dingen. Wat ik vroeger geleerd heb. Zal ik je vertellen wat ik vroeger geleerd heb? Dat was het slechtste niet hoor. Wat ik vroeger geleerd heb. Nee. Nou, wat ik vroeger geleerd heb. Is dat in Openbaring 11 staat. Dat twee getuigen zouden optreden in de straten van Jeruzalem. In ieder geval in de 70ste week. Of ik vroeger geleerd heb of het in de eerste helft of in de tweede helft van de 70ste week was, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar in ieder geval, het was een periode van 3,5 jaar. En het was dus een van die beide helften van de 70ste week. Verder weet ik het niet meer. Maar dat heb ik geleerd. En die zouden prediken opdat Israël tot bekering zou komen. Het was in Jeruzalem. En Israël kwam niet tot bekering. Daaruit concludeer ik dus altijd. Het was dus in de eerste helft van de 70ste week. Want aan het eind van die periode worden ze gedood enzovoort. Dus twee getuigen treden op in die 70ste week. Dat is één ding. Aan de andere kant heb ik geleerd dat 144.000 Israëlieten, 12.000 uit 12 stammen, hè? 12.000 uit 12 stammen, dus 144.000 dus, dat 144.000 uit Israël het evangelie van het koninkrijk zouden prediken aan Israël. Aan de volkeren, alvorens het koninkrijk, het duizendjarig rijk, zou beginnen. Dat kan niet anders, want eerst moet het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren voordat het einde komt. Dat is Matthäus 24. Nou, mijn probleem is altijd geweest, hoe kan dat nu? Ik geloof het wel, maar hoe kan dat nu? Want als de 1000 jaar beginnen, recht na de 70ste week, dus de volgende vraag, wanneer moeten dan die 144.000 optreden? Want na de 70ste week hoeft het niet, want dan is het 1000-jarig rijk begonnen. En in of voor de 70ste week kan het niet. Punt 1, omdat Israël zelf dan niet bekeerd is. Hoe zouden ze het evangelie kunnen prediken? Punt 2, in de 70ste week kennen wij maar 2 stammen van Israël, niet 12. Want de andere 10 komen pas terug na de komst van de Messias en niet ervoor. Nou, dat is het probleem wat je dus ook terugvindt in de boeken van Hellinci. Ik noem Hellinci niet omdat het slecht is, maar omdat het zo goed is. Omdat hij zo duidelijk weergeeft wat in de loop van tientallen jaren steeds geleerd is. En wat ook vast is blijven staan. Wat nooit veranderd is en wat niet ter discussie staat. Nou, het punt is, daar komt men niet mee uit. Want wanneer gebeuren dan die dingen? Nou, het verhaal is gewoon, het gebeurt in de tijd na de 70ste week en voor de 1000 jaren. Want daar zit een periode tussen.
Hierin zie je hetzelfde type weer als 7 jaar, ja, ja. Derde jaar.
Ja, ja, dat, goed, dat is het verhaal. Maar waar het nou maar even om gaat, is dat we dus in, en daar kom ik terug bij mijn onderwerp, want echt deze dingen, we kunnen wel over praten, maar ik kan ze veel beter systematisch behandelen uit de schrift. En daar komen we dus echt allemaal op terug. Maar wat we nu moeten onthouden, is in de bedeling van de volgende tijden, hebben we aan het begin daarvan te maken met de completering van de gemeente uit de vijfde bedeling. Strikt genomen hoort dat dus bij de vijfde bedeling, de opname van de gemeente. Daarna is sprake van de komst van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde. Dat wil zeggen dat God zich in de eerste plaats met Israël gaat bemoeien. Want het koninkrijk zou komen beginnende bij Israël. En vanuit Israël zou het uitgebreid worden over de volkeren. Ik kan het nog anders zeggen. Het koninkrijk zou beginnen in de hemel en zou vanuit de hemel uitgebreid worden over de aarde. Maar praten we over de aarde, dan begint het in Jeruzalem en van daaruit zou het uitgebreid worden over de andere volkeren. Dus vanuit Israël. En het zou uitgebreid worden doordat simpelweg Israël zou optreden als het zendingsvolk. Wel, dat geloofde Johannes de Heer ook, en Helintje, en noem ze maar op. Natuurlijk, zo is het ook. Daartoe is Israël geroepen, er staat notabene in Exodus al, en het is nog nooit gebeurd. Dus dat gaat in de toekomst gebeuren. En daarom zijn het ook 12.000 uit elk van de 12 stammen. Zij vertegenwoordigen de 12 stammen. En ze zullen namens de 12 stammen ooit het evangelie prediken. Maar uiteraard nadat het eerst zelf tot bekering is gekomen. En aangezien de 1000 jaren beginnen met dat alleen maar gelovigen op aarde zijn. Want vlees en bloed kan immers niet het koninkrijk binnengaan. Niet wedergeboren mensen gaan immers het koninkrijk niet binnen. Dan, dat betekent het dus dat voordat het koninkrijk op aarde definitief gevestigd is, Israël, wat inmiddels tot bekering is gekomen, dat koninkrijk moet prediken aan alle volkeren. Nou, dat is deze tijd die dan kennelijk 33 jaar duurt. Het heeft in de tijd heeft in de Bijbel trouwens een andere naam, maar daar heb ik het ook een andere keer wel over. Want ook die periode wordt met een Bijbelse term aangeduid. Maar gaat er nu om dat we zouden verstaan dat er een systematische opbouw zit. We krijgen namelijk te maken met dat deze bedeling genoemd wordt, zoals ik al zei, de parousia, de presence, de aanwezigheid van de Heer. Maar het valt uiteen in 3 onderdelen, zou je kunnen zeggen, 3 belangrijke onderdelen. De eerste is de verschijning van de Heer in de lucht voor zijn gemeente. De tweede is de verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël voor Israël. Dan zijn we dus iets lager, hè? De 10 dagen zullen de voeten staan door Olijfberg. En nog later zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Ja, want de verdrukking wordt genoemd in Matthäus 24. Daarna wordt genoemd, terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden. Kortom, dat heb ik al uit het hoofd geciteerd. Dan krijgen we de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de bekering van het overblijfsel in Jeruzalem. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar nog later, maar dat is dan inmiddels al Matthäus 25. Dan staat er, en wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Wat moet duidelijk zijn, mensen, dat weet iedereen, maar niemand zet het op een rij, blijkbaar. Maar het moet duidelijk zijn dat als de Heer komt op de Olijfberg, is dat het moment van het, van de verwoesting van Jeruzalem. Als u weet dat de Heer komt op de Olijfberg, behoort u te weten dat dat het moment is van de verwoesting van Jeruzalem. Want het is Zacharië 14, de eerste paar versen. Jeruzalem zal verwoest worden en te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En misschien heb je er niet aan gedacht, maar iedereen weet het. Want wat gebeurt er als de Heer komt op de Olijfberg? Dan scheurt de Olijfberg, omdat de inwoners van Jeruzalem door de Olijfberg kunnen vluchten het land, de stad en het land uit.
Niet van
Israël? Huh? Van Jeruzalem, want de rest is al...
Maar
dan
moet die Ezekiel er ook bij betrekken. Ezekiel 37.
Dit is ook zo.
Dat is, dacht ik, hier ook een belangrijke schrift
geplaatst. Ja, dat is ook zo, ja.
De baan was alleen verbroken en de rechtspoort. Dus dat is als de stad Jeruzalem, dacht ik, wel even zo.
Ja. Ja, Ezekiel 37 is de profetie van de dorre doodsbeenderen, hè? En daarna die...
U zegt, als Jezus terugkomt tot de Olijfberg,
ja.
Maar kijk, het punt is dan, Ezekiel spreekt over Gog en Magog, dus het gevaar naar het noorden.
Hij zegt maar, God zegt, dat is de cel achter de kruk. Dus die elefanten die dus dat Jeruzalem beleven. De pijl uit de linkerbocht, of de pijl uit de linkerhand.
Ja.
En heeft dat dan ook?
Ja, dat is Ezechiël 38 en misschien ook 39. Daar gaat het over dat God zelf de volken zal verzamelen ten strijde tegen Jeruzalem. Dat is inderdaad precies hetzelfde wat staat in Zacharië 14 vers 1. Hij zal de volken ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Dat gebeurt in die tweede helft van de 70ste week, dat is de tijd van die verdrukking. En het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. Jeruzalem zal ingenomen worden. Alleen vanaf dat moment worden de rollen omgedraaid. Want op dit moment, het eind van de 70ste week, komt het overwijs tot bekering, tot aanvaarding van Jehovah. En zelfs tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Christus, want zo moet ik het eigenlijk dan zeggen. En het gevolg daarvan is dat de Heer dan zal strijden tegen die heidenen. Eerst roept hij zichzelf op te strijden tegen Israël, met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem, van Israël natuurlijk, van de natie, maar het laatste wat verwoest wordt is Jeruzalem zelf. Maar daarna worden de rollen omgekeerd en zal de Heer strijden aan de kant van Israël. En precies zo staat het trouwens ook allemaal in Zacharië 14.
Waarom wordt Israël dan zo verheerlijk door een hele hoop groeperingen van alle dagen?
Het is ten onrechte.
Het blijft maar ook blijven lopen, want 44.000. Net als in de tijd van Daniel, heb hij zo echt zo'n stand door overgebracht.
Ja. Ja, het is ook zo. Het punt is dat, en ik verbaas me er tot vandaag aan de dag over. Ik begrijp niet waar die onnozelheid vandaan komt. Want lees dan de boeken van Johannes de Heer. Die wordt altijd maar genoemd als een voorvechter van de Maranatenbeweging. Maar lees dat dan en je zult zien dat die man inderdaad geloofde dat Jeruzalem verwoest zou worden. Er werd niet uitgebreid over gesproken en men vond het ook erg. En ik vind het ook erg, maar het verandert in de waarheid niks. Vandaag aan de dag is het zo, en ik heb het al meegemaakt, dat als je zegt dat Jeruzalem verwoest wordt, dan zeggen ze wat liefdeloos. Maar wat heeft dat er nou mee te maken? Het is gewoon een feit. Het is niet dat ik het wil, maar het is gewoon zo. En ik sprak met een Jodin en die zei, dus jij gelooft niet dat alle Joden vanzelf behouden worden, of automatisch behouden worden. Ik zei, nee, ik niet. En toen strekte ze de handen naar boven, ze keek naar boven, Heer, u hoort het, Abkenhan, of wat wil het niet hebben? Nou, wat een onzin. Het zijn Bijbelse feiten die bekend zijn. Ik zeg hier niks nieuws. Bijbels feit is dat er verdrukking komt over een ongelovig Israël. En het ellende is dat vandaag aan de dag mensen, evangelische christenen, Israël verheerlijk en zelfs het ons kwalijk nemen dat we pogingen in het werk stellen om Joden het evangelie te brengen. Nou ja, waarom men dat doet, weet ik niet. Maar ze kennen de profetieën niet. En dat komt niet omdat wij ze nou toevallig zo goed kennen. Maar het feit is gewoon dat er in Nederland literatuur voldoende voorhanden is en was. Waarin het allemaal tot uitdrukking komt. Het gaat allemaal om het Israël tot bekering gedwongen wordt straks in die grote verdrukking. En het resultaat zal zijn dat inderdaad een overblijfsel behouden wordt. Joël 2 wordt het aangehaald. Er wordt over hetzelfde moment gesproken. Waar staat, ik zal mijn geest uitstoten op alle vlees enzovoort. Dat is bij die gelegenheid. En dan staat er, want te Jeruzalem zal ontkoming wezen. Namelijk bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen.
Daar zullen
ze
Jehovah aanroepen, hè?
Daar zullen ze Jehovah. Dat staat daar in Jehovah 2. Want staat er dan achteraan, want al wie de naam Jehovah zal aanroepen zal zalig worden. Maar dat zalig worden houdt zeer concreet in. Dat hij dan dus voor het belegerde Jeruzalem zal verschijnen. Op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, zegt Zacharië 14. En de Olijfberg zal scheuren, aardbevingen. Dat wil zeggen dat er ook een mogelijkheid is om uit de omsingeling uit te breken, zal ik maar zeggen. De Olijfberg scheurt en men zal de stad en het land dienen te verlaten. En daar komen we later op terug, want er staat ook een openbaring. Want de zaak is dat Israël bewaard zal worden niet in Jeruzalem, maar in de woestijn. Welke ben?
Onze vader. Daar roept ze me aan. Ik kom zeggen, als ze dat nu gegeven hebben, geef ze niet dus daar eens brood in.
Ja. Ja, dat heeft daarmee te maken. Dat wordt actueel in die dagen, ja. Maar het punt is dus dat we dat niet moeten vergeten. Dat wat we vandaag mee te maken hebben, dat is Ezechiël 37. Namelijk het her en tot stand komen of een tot elkaar naderen van de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37. Als je het niet weet, kijk maar op de boekentafel, want er ligt een brochure over. Het tot elkaar naderen van de dorre doodsbeenderen, die weliswaar een lichaam vormen, maar er is geen leven in. En pas later zou opnieuw een levend lichaam tot stand komen. En het naderen van die benen totdat ze een dood lichaam zouden vormen, dat is wat gebeurd is in, wat mij betreft, 1948. Maar je kunt bij meerdere delen, bij al die versen die er staan, kun je data bijzetten. Een beweging, een geluid enzovoort. Daar kun je allemaal data bijzetten wanneer het was. Totdat dat lichaam ontstond, dat was dan inderdaad 1948. Maar het punt is dat daar de hele profetie als het ware mislukt. Mensen die het verkeerd willen uitleggen, kunnen dat dus nu doen. Hè? De profetie mislukt als het ware, want Ezechiël moest profeteren tot de beenderen. Gij geest, weet je wel, er moest geest in de beenderen komen en ze moesten levend worden. Maar wat er gebeurt is wel dat ze tot elkaar komen en een lichaam vormen, maar er was geen leven in. Want leven zou er op andere wijze komen en pas later. En het dode lichaam wordt gewoon genegeerd daar, het blijkt niet in overeenstemming zijn met de wil van de Heer. En dat is nu helemaal zo. Ook in diezelfde vorige eeuw waar ik het er straks al over had, heeft men vastgesteld dat de profetieën zeggen dat Israël eerst zich zou herstellen in ongeloof. Zou die zwart op wit kunnen laten lezen, waarbij men zegt hoe dat zou moeten is onze raad. Hoe dat mogelijk is, wel, wij kunnen ons dat niet indenken, want het was nog in de dagen voor de Eerste Wereldoorlog en dus van het Turkse Rijk enzovoorts. Ja, hoe dat mogelijk is, dat begrijpen wij niet van, maar de schrift zegt dat het zal gebeuren. En nu het gebeurd is, doet men net alsof het een bekeer of een terugverzameling is in geloof. Alsof God hen heeft terugverzameld. En dat is het misverstand, dat is namelijk niet zo. Want het ontstaan van het dode lichaam in Ezechiël 37 komt overeen met het tot stand komen van een dode vijgenboom. Maar er staat niet vanaf de dode vijgenboom zal deze generatie niet voorbij gaan, maar vanaf dat er leven komt in de vijgenboom. En leven is er niet. Ook niet in de tegenwoordige staat Israël. Integendeel, want leven wordt alleen gegeven door de Messias zelf.